Goedemorgen. We waren net aan het bidden en soms heb je dat moment dat je het gevoel hebt dat je liever wil luisteren dan dat je wil spreken. Herkent u dat? Soms is het goed om te luisteren. We gaan ook luisteren. Maar voor we gaan luisteren gaan we kijken. Ik heb een kleine kijkoefening voor u meegenomen. U ziet hier een klein schetsje van een vrouw. Een vrouw van toch enigszins relatief jonge leeftijd, denk ik. Misschien kent u het plaatje wel. Kijk nog even goed naar dit plaatje. Een plaatje van een vrouw. En nu ga ik het tweede plaatje laten zien. Je mag even door naar de volgende. Oh, ik kan hem hier geloof ik ook doen, hè? Kijk, een tweede plaatje. Nou is mijn vraag, wat ziet u? Ziet u nog steeds diezelfde vrouw, maar dan van een misschien iets ander gezichtspunt? Ziet iemand ook nog wat anders? Wat ziet u dan? Een oude vrouw. U ziet ook een oude vrouw. Maar ik weet zeker dat er een aantal mensen zijn die dat nog niet zien. Wie ziet er nog geen oude vrouw? Steek even je vinger op. Nou ben je gemeente om elkaar te helpen. Dus degene die nog geen oude vrouw zien, help die persoon even. Als je je focuspunt een beetje verlegt, dan ga je het zien. Nou, mocht er nou nog een aantal zijn die het niet zien, dan gaan we nog even naar het derde plaatje. Hier even nu opnieuw naar kijken. En dan terug naar dit plaatje en dan ziet u waarschijnlijk wel de oude vrouw. Is iedereen mee? Heeft iedereen hem? Oké. Is dat niet... Ik vind dat eigenlijk best fascinerend. Dat je hetzelfde kunt zien. Je hebt hetzelfde plaatje voor ogen. Maar je kan twee hele verschillende dingen zien. Dat is bijzonder, toch? Zo werkt het in het leven ook vaak. Oh, er zit nog geen oud vrouwtje. Gaan we nog één keer... Doe even je ogen dicht. Doe even je ogen dicht. Ogen dicht en dan opnieuw dit plaatje kijken. Dat is de oude vrouw. En dan dezelfde, zoals die neus staat. Die kin met name ook. Gezichtsbedrog. Je kan twee dingen zien. In het geloof werkt het volgens mij ook zo. Dat als je God ontmoet, in zijn woord, in de gemeente, in de natuur, in gebed, in liederen. Wat God wil doen, is ons perspectief verleggen van de zorgen in ons leven, alles wat ons bezighoudt. Ons focuspunten verleggen op hem. En als je je focuspunt verlegt, anders leert kijken, kan je het anders ervaren. Kan je andere dingen zien die je anders niet zou zien. Net zoals bij dit plaatje. Ik ervaar het wel eens als een probleem, misschien een groot woord. Heel vaak als wij tot God gaan, en omdat we verdriet hebben, problemen hebben, dan bidden we dat God die situatie verandert. En ik geloof ook zeker dat God situaties kan veranderen, dat hij op geweldige wijze kan ingrijpen. Daar kennen we de getuigenissen van, misschien wel uit je eigen leven. God kan inderdaad, is bij machte, om in één keer de situatie te veranderen en een wonder te doen. Maar de praktijk is wel veel vaker dat God dat niet doet. Maar wat God wil leren is dat we in die situatie waarin we zijn, in ons leven, het leven van alle dag, dat we leren hem in ons leven te betrekken. En hem in die situatie te zoeken. En wat er dan gebeurt, is dat niet meer de situatie de overhand hoeft te krijgen, maar dat we ons focus op God mogen richten. En doordat daardoor je focuspunt verandert, ga je ook op een andere manier naar de situatie kijken, op een andere manier reageren op een situatie en kan daardoor ook die situatie veranderen. Dat is een weg die God ons wil leren. God wil in die situatie zijn. En je daarin een nieuw perspectief geven. Nou, daarover wil ik het vanmorgen met jullie hebben. Een nieuw perspectief. En ik wil dat doen aan de hand van een visioen wat de profeet Ezechiël ontvangt. Een bekend visioen. Het visioen van de dorre doodsbeenderen. Misschien kent u het. Het is een visioen wat nogal tot de verbeelding spreekt. En juist omdat het zo tot de verbeelding spreekt, heb ik er beelden bij gezocht. En ik vond een Amerikaanse filmmaker die op prachtige wijze deze geschiedenis op film heeft gezet. En ik heb het ondertiteld, en je kan het meelezen in Ezechiël 37. Maar ik wil je uitnodigen om te kijken en te ervaren wat Ezechiël mogelijk heeft gezien. Kunnen we kijken?
The hand of the Lord was upon me. He brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley. He asked me, "Son of man, can these bones live?" I said, "O sovereign Lord, you alone know." Then he said to me, "Prophesy to these bones and say to them, 'Dry bones, hear the voice of the Lord. I will make breath into you and you will come to life.' Then you will know that I am the Lord." So I prophesied as I was commanded, and as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them. But there was no breath in them. Then he said to me, "Prophesy to the breath, and say to it, 'Come from the four winds, O breath, and breathe into these slain, that they may live.' So I prophesied as he commanded me, and breath entered them. They came to life and stood up on their feet, a vast army."
En dan gaat de tekst verder, Ezechiël 37, vanaf vers 11. "Toen zei God tegen mij, 'Mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, we zijn afgesneden. Profeteer daarom en zeg tegen hen, zo zegt de Heere, Heere, ik zal uw graven openen en ik zal u uit de graven doen oprijzen, mijn volk, en ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven open en als ik u uit de graven doe oprijzen, mijn volk. Ik zal mijn geest in u geven en u zult tot leven komen. En ik zal u in uw land zetten. En dan zult u weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb. Zo spreekt de Heere." Indrukwekkende woorden. Indrukwekkende beelden. Het is een verschrikkelijke tijd in de tijd van Ezechiël. Het volk Israël is gevangen genomen, overmeesterd door de Babyloniërs, meegenomen en leven nu als gevangenen, als ballingen in Babylonië. Afgesneden van hun land, het beloofde land wat God aan hen had gegeven, maar het volk was ontrouw geweest aan het verbond dat God met hen had gesloten. En zoals de profeet al zoveel jaren hadden aangekondigd dat dit zou gebeuren, werd het werkelijkheid. Het land was verwoest. De stad Jeruzalem lag in puin. En erger nog, die mooie tempel in Jeruzalem, de plaats waar God te midden van zijn volk woonde, was een ruïne geworden. En Ezechiël leefde nu ver van het beloofde land, ver van de stad Jeruzalem, ver van die ooit zo mooie tempel, in Babylonië. Dat was het plaatje van Ezechiël. Het leven van Ezechiël. En in het leven van Ezechiël slaat ook het noodlot nog toe. Al op jonge leeftijd verliest hij zijn vrouw. Ezechiël was een zoon van een priester. En op zijn 30ste was hij voorbestemd om God te dienen in de tempel. Maar als hij 30 is, ligt de tempel is verwoest. Er is niets meer van over. Wat is nog over van die beloftes van God aan het volk? Het volk dat geroepen was om een zegen te zijn voor de wereld. Een lichtend licht te zijn te midden van de volken. Wat is er nog over? En iedereen in die tijd die zal gezegd hebben, de ooit zo machtige God van Israël is verslagen. Of heeft op zijn minst het volk verlaten. Dat is de tijd van Ezechiël. Dat is het plaatje als Ezechiël in zijn leven om zich heen kijkt. Dan is dit wat Ezechiël ziet. En daar, te midden van die situatie, komt God tot Ezechiël. Zoals God ook in onze levens wil komen, zo komt God tot Ezechiël. En hij neemt hem mee naar die plaats. Een plaats, een vallei vol met de dood. Met doodsbeenderen. Een beeld wat in menig horrorfilm het goed zou doen. Een priester die in aanraking komt met de dood. Die is onrein. En hij moet er van alle kanten omheen lopen. En de tekst zegt dat de botten zeer droog waren. Er zit geen vlees meer op de botten. En dan zegt God tegen Ezechiël: mensenkind, deze beenderen, dat beeld wat je hier ziet, dit is het volk Israël. Dat zegt: onze botten zijn verdord, onze hoop is vervlogen en onze levensdraad is afgesneden. Dat dramatische visioen, dat dramatische beeld van de dood is een beeld van het volk, hoe het ervaart. Het is het beeld, het plaatje van Ezechiël zelf. Een volk zonder hoop, een volk zonder God, afgesneden van het leven, afgesneden van het land, afgesneden van de tempel. Dit is het perspectief van Ezechiël, het perspectief van het volk. En daar ontmoet God Ezechiël. Als je een preek voorbereidt en dan krijg je een gedeelte op je hart om over te spreken. En dan is de vraag: waar raakt deze geschiedenis ons leven? Een visioen wat zo toegespitst is op de tijd van Ezechiël, een boodschap voor het volk in die tijd. Waar raakt deze geschiedenis, dit visioen wat Ezechiël te zien krijgt, ons leven? En daar was ik mee bezig, over aan het worstelen, aan het nadenken. En toen bedacht ik me, ik wil naast Ezechiël gaan staan. Laat ik me eens voorstellen wat dat is. Als je daar met door God wordt meegevoerd en je ziet die vallei. En de vraag tot mij komt en vanmorgen tot u komt. Wat zie jij als jij om je heen kijkt? En ga dan eens naast Ezechiël staan. En dan kijken we, dan maken we een groot rondje. En dan kijken we in de wereld rondom ons heen. En ik weet niet of je dat ervaart, maar bij mij, ik heb wel van die momenten dat ik liever het journaal oversla. Kent u dat? Och, dat je denkt, liever even niet. Dat je liever weg wil kijken voor alle ellende wat er op deze wereld gebeurt. Als we nu weer kijken, die vreselijke hongersnood, al die kinderen in Afrika, zoveel tekort. En je weet, ergens ben je er zelf, misschien niet direct, maar wel indirect heel erg schuldig aan. Omdat het zo oneerlijk verdeeld is. Onze consumptiegedrag, hoe wij met de aarde omgaan, is het debet aan dat daar nu mensen verhongeren. En soms wil je het gewoon niet zien. We leven in een verschrikkelijke wereld, wat mensen elkaar kunnen aandoen. Een wereld vol haat en nijd en verdriet en lijden. En dan opeens herken je in Ezechiël, als hij dat beeld ziet van die vallei vol met doodsheid, met dorheid, met ellende. Dat is de wereld waarin we ook leven. Dan maak je je cirkeltje wat kleiner. Te midden van die wereld zijn we kerk. En dan ervaar ik ook zo vaak droogheid en dorheid. De prognose hoorde ik laatst van de protestantse kerk in Nederland is dat over 10 jaar de kerk weer gehalveerd is. Nog verder gehalveerd. De leegstroom blijft doorgaan. Te midden van een wereld waar zoveel problemen zijn, hebben we als kerk vaak zo weinig antwoord. Zijn we zo krachteloos. En als ik daarover nadenk, dan matcht dat vaak niet. We geloven in zo'n machtige God met zo'n geweldig evangelie. Te midden van een wereld waar zoveel nood is. We hebben er zoveel moeite mee om die boodschap in die wereld te brengen. En dat kan me wel eens moedeloos maken en verdrietig maken. Hoe kan dat? Waar is die machtige werking van Gods geest in ons midden? En dan maak je je cirkeltje, je perspectief nog even kleiner. En dan kijk je naar je eigen leven. En dan ervaar ik soms ook zoveel dorheid en droogheid en doodsheid. Ik geloof in die machtige werking van Gods geest in mijn leven. Maar hoe moeilijk is het om slechte gewoontes daadwerkelijk te verbreken? Kan je er soms zo moedeloos van worden dat die kracht niet aanwezig is in je leven? Of dat het tekortschiet? Dat het je niet lukt om daadwerkelijk een verbinding te maken met een broeder en zuster en iemand echt verder te helpen? Kan je te neergeslagen worden door de worstelingen die je om je heen ziet of die je in je eigen leven ervaart? Terwijl we toch zo'n machtig God hebben. En hoe kan dat? En dan sta je naast Ezechiël. En dan zie je dat perspectief, dat plaatje van een vallei vol doodsheid. En dan herken je je een klein beetje in Ezechiël. Wat zie jij als jij om je heen kijkt in jouw leven, in je wereld waarin je leeft, in je kerk? Misschien vraag je je ook wel eens af, waar is dan God? God ontmoet Ezechiël in zijn hopeloosheid, in zijn uitzichtloosheid, in zijn vragen. En dan komt God tot Ezechiël, hij neemt hem mee in vervoering, geeft hem een visioen. En dan bevraagt God Ezechiël. Hij bevraagt hem op de kern van zijn bestaan. Ezechiël, wat zie je? En dan stelt God aan Ezechiël de vraag, mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen? Mensenkind. Voel je het? Hoe groot het verschil is? De schepper van hemel en aarde, de onderhouder van deze wereld, de almachtige God, spreekt tot een mens, een nietig schepsel. Mensenkind. En die almachtige God vraagt aan een mens, mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen? Wat een huiveringwekkende vraag is dat, als God dat vraagt. Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen? Ezechiël, is dit plaatje van dorheid, van doodsheid, van een volk zonder hoop, het definitieve plaatje voor jou? Of is er een ander perspectief mogelijk? En ik denk dat Ezechiël zich terecht nietig en klein voelt bij zo'n grote vraag. Nee, natuurlijk kan het niet. Maar wat als God je die vraag stelt? Wat als God je die vraag stelt? En dan antwoordt Ezechiël, Heere mijn God, u alleen weet het. Heere, Heere, u weet het. De profeet antwoordt niet ontkennend, hij antwoordt niet bevestigend. Hij had het ook niet kunnen doen, denk ik. Zou het niet arrogant zijn als Ezechiël überhaupt antwoord had kunnen geven op die vraag? Maar wat ik wel proef in dat antwoord van Ezechiël is geloof. Ik zie het niet. Maar Heere, als het kan, laat u het me dan maar zien. Dan wil ik ook kijken. U alleen weet het. Stel dat God vanmorgen die vraag in jouw leven neerlegt. Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen. Als je kijkt naar je eigen leven, naar wat jij ziet. En laat die beenderen dan een metafoor zijn voor jouw twijfels. Jouw waarom-vragen, jouw frustraties, jouw nood, jouw angst. Je vervlogen dromen. Je zonde, de gebrokenheid. En dan spreekt God ook vanmorgen die woorden tot ons. Jij, mensenkind, geloof jij dat deze beenderen tot leven kunnen komen? Die woorden klinken in een evangelische, een volle evangelische gemeente. En natuurlijk is ons antwoord ja. Ik geloof, amen. Amen. Maar is de praktijk van het leven niet zo dat ik me meer herken in het antwoord van Ezechiël? Want ja, natuurlijk, we belijden het, we zingen ervan. Maar in het leven van alle dag is onze focus, ik spreek nu even voor mezelf, is mijn focus toch wel heel vaak op de situatie van alle dag gericht. En vind ik het moeilijk om daar direct zo hard ja op te zeggen. En ik ben dan ook eigenlijk wel heel erg blij met het antwoord van Ezechiël. Ik wil ook niet ontkennend antwoorden, maar ik vind het ook moeilijk om het direct altijd bevestigend te beantwoorden, omdat we het ook vaak zo weinig zien. Eerlijk is eerlijk. Dus met Ezechiël wil ik meezeggen, Heere, Heere, u weet het. En laat u het me maar zien. Ik wil kijken. En wat er dan gebeurt als Ezechiël daar staat en die vraag tot hem komt. En Ezechiël, God antwoordt, Heere, Heere, u alleen weet het. Dan laat God aan Ezechiël iets zien. Zien waartoe hij bij machten is. Maar als hij dat laat zien, gebruikt hij Ezechiël zelf. Dat is interessant, dat moet u opmerken. Hij geeft Ezechiël zelf de opdracht om woorden te spreken. Ezechiël moet profeteren, Gods leven zelf uitspreken over die beenderen die hij ziet liggen. En op een wijze die doet denken aan Genesis 1 en 2, het begin van de wereld, het begin van de schepping. Laat God Ezechiël zien dat hij bij machten is, iets wat dood is, weer tot leven te wekken. God neemt wat er over is van dat volk, een doods volk, een volk met geen vlees meer op de botten. En gebruikt dat voor zijn herschepping. Zoals God uit het stof van de aarde Adam vormde en daar leven in blies, zo blaast hij opnieuw leven in dit volk. Toen zei God, profeteer en zeg tegen deze beenderen, dorre beenderen, luister naar de woorden van de Heer. Wat Ezechiël opgedragen krijgt om te doen, wat hij mag doen namens God, is woorden uitspreken van leven. Het proclameren van het woord van God. En wat gebeurt er als het woord van God gesproken wordt, geproclameerd wordt? Dan komt daar de geest. Die twee horen onlosmakelijk bij elkaar, het woord en de geest. En waar Gods woord klinkt, komt de geest. Ruach. Ruach, geest van God. Het Hebreeuwse woord voor adem, voor geest, voor leven. Hetzelfde woord wat we vinden in Genesis, als God de wereld schept. Zijn geest die daar is. Dezelfde geest die op de Pinkse dag op de discipelen viel en hen vervulde met de geest. Diezelfde kracht is hier aanwezig. Het is de geest van God waar zonder leven niet mogelijk is. Het is de geest van God die zowel fysiek leven mogelijk maakt als geestelijk leven mogelijk maakt. En wat Ezechiël dan te zien krijgt, als die botten weer tot leven komen, is het visioen wat God wil doen met het volk. Het volk weer tot leven brengen. Die uitzichtloze situatie van dat volk, van Ezechiël, is niet bij God het definitieve plaatje. En Ezechiël krijgt het te zien, dat bij God er een ander perspectief mogelijk is. Maar let wel, verandert de situatie van Ezechiël gelijk? Verandert de situatie van het volk gelijk? Nee. 40 jaar duurde het nog voordat koning Kores het volk terug liet gaan naar het land. 40 jaar. God grijpt in, ja, maar het duurde nog wel 40 jaar. Het was Gods wens, Gods verlangen, dat het volk te midden van die uitzichtloze situatie in een ver land ging leren hem te vertrouwen dat hij zijn belofte gestalte zou doen. Dat te midden van die situatie God zou gaan werken, dat ze hem leerden vertrouwen. En dat door te vertrouwen dat er een ander perspectief mogelijk is, de hartsgesteldheid van het volk zou veranderen. Wat een les voor ons. En als je dan hoofdstuk 37 van Ezechiël doorleest, dan lees je dat God opnieuw een verbond sluit met het volk. En hij geeft aan dat hij trouw blijft aan het verbond wat hij had gesloten met koning David. Dat er een eeuwigdurend koningschap zou gaan komen. Hier, te midden van deze situatie, wijst God vooruit op wat 600 jaar later zou gebeuren als koning Jezus op deze aarde kwam. Hier is de belofte van verlossing. Koning Jezus. Ik wil je meenemen. Ik wil je meenemen naar een restaurant. Een restaurant. En samen met een geliefde of een goede vriend of vriendin heb je naar uitgekeken om samen te gaan eten. Je hebt een mooi restaurant uitgekozen. En eindelijk is het zover, die avond. En je gaat naar binnen, je hebt een mooi plekje. En het gesprek begint op gang te komen. En je proost samen met een goed glas wijn op een mooie avond. En dan gebeurt er wat. Er komt een jong gezin naast je zitten. Veel te dichtbij. Met 2 jonge kinderen. Een jaartje of 8, 9, 10. Stuitenballen zijn het. Ze rennen en vliegen door dat restaurant heen. Verschrikkelijk. En je voelt je irritatie opkomen. Oh, daar gaat je mooie avond. En je irriteert je steeds meer. En op een gegeven moment hou je het niet meer. Je denkt, nou, nu ga ik er wat van zeggen ook. Dus je stapt op dat echtpaar af. Kan je je kinderen niet even onder bedwang houden? 2 minuten later zit je met tranen in je ogen en met een grote glimlach weer aan je tafel. Terwijl ondertussen de kinderen nog volop aan het rennen en vliegen zijn. Wat is er gebeurd? Je bent op dat echtpaar afgestapt en toen vertelden ze je wat er aan de hand was. Het was 1 jaar geleden en die man die was uitgezonden naar Afghanistan om te dienen daar in het land. De wederopbouw van het land. Maar na 1 paar maanden was hij overmeesterd, was hij gevangen genomen door IS, door strijders. En ze hadden maandenlang, had dat gezin niks meer van hen gehoord. Er werd gevreesd voor zijn leven, zijn uitvaart werd voorbereid. Ze dachten dat hij was omgekomen. Tot diezelfde ochtend op die dag was het bevrijdende telefoontje gekomen dat die man was vrijgekomen. En hij was op een vliegtuig gezet. En die middag was hij aangekomen. En zijn vrouw en kinderen waren ingeseind, dus waren naar het vliegveld gegaan. En nu zaten ze met elkaar als gezin weer bij elkaar. En die kinderen waren door het dolle heen. Hun papa leeft nog. Hij leeft nog. En wat een vreugde. En opeens schiet je vol. Wauw, wat mooi. En je krijgt tranen in je ogen. En vol blijdschap ga je weer aan je tafel. En de situatie is precies nog hetzelfde. Maar je bent onderdeel geworden van een geweldig groots verhaal. En blijdschap vervult je hart. Wat ben je blij en dankbaar dat je daar een beetje onderdeel van uit mag maken. Wat op het eerste gezicht een doodse, uitzichtloze situatie lijkt, in het visioen van Ezechiël, eindigt in nieuw leven. Wijst vooruit op de komst van de Messias, die zou komen om alles nieuw te maken. Gemeente, de boodschap die ik vanmorgen wil brengen, is dat wij als christenen, als gemeente, deel mogen uitmaken van zo'n fantastisch, prachtig verhaal. Een verhaal dat zijn climax vindt in de opstanding van Jezus. De opstanding die we vorige week hebben gevierd. Jezus stond op uit de dood. Jezus was mens geworden, vestigde zijn koninkrijk hier op aarde. Is de weg gegaan naar het kruis om de macht van het kwaad te verslaan. Het waren zijn beenderen die hingen aan het kruis. Het waren zijn beenderen die in het graf lagen, dor en doods. En ook toen op stille zaterdag leek alle hoop vervlogen. Maar toen werd het zondag en stond Jezus op uit de dood. Dat wat niet mogelijk leek, werd mogelijk. Jezus overwon de dood, overwon de macht van het kwaad. En dan klinken opnieuw vanmorgen die woorden. Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen? Nee, natuurlijk kan het niet. Maar wacht, ik heb vorige week Pasen gevierd. Menselijk gezien, nee. Maar dan kijken we via het kruis naar het lege graf. Ja, het kan wel. Jezus stond op uit de dood, overwon de dood. Jezus is het levende voorbeeld. Hij is het prototype van Gods vernieuwing. Hij is het prototype van wat ons ook staat te verwachten. Dat we met hem verheerlijk zullen worden in een nieuw lichaam. En het is deze opstanding die van ons hoopvolle mensen maakt. De dood als einde van het leven, de dood als metafoor voor alle ellende, alle ongerechtigheid, alle zonde, al het verdriet, alle twijfels, alle moeilijkheden, alle zorgen, is niet meer het plaatje wat ons leven hoeft te tekenen. Nee, wij mogen via de dood, via het kruis, verder kijken. Mogen een ander focuspunt kiezen. En het focuspunt vindt zich in het lege graf. Bij de opgestane, levende Jezus, onze Heer en Heiland. We leven na Pasen. Halleluja. En we mogen uitkijken dat die opstanding van Jezus ook onze opstanding zal gaan worden. Als Hij terugkomt en de nieuwe hemel en aarde gaat komen, met God zelf als koning en het kwaad definitief voorbij is. Daar, van dat verhaal, zijn wij onderdeel. Wat heerlijk en wat een hoop geeft dat ons. Ik sluit af. Wat maakt dat een barende vrouw de pijn van de barensweeën kan verdragen? Dat is het perspectief dat ze weet dat weldra het kind spoedig op haar borst zal liggen. Alleen vanuit die hoop en die verwachting kan de pijn worden omarmd, wetend dat het weldra vervangen gaat worden met vreugde. Wat maakt dat wij in deze wereld hoopvol, vreugdevol, standvastig kunnen leven? Dat is omdat we weten dat het weldra voorbij zal zijn. We mogen delen in de vreugde, in de heerlijkheid van onze Heer Jezus. Een vreugde, een hoop die gefundeerd is op de opstanding van onze Heer. En dat maakt dat we een boodschap hebben naar buiten toe. Een boodschap van hoop, van vreugde. Daar waarin de wereld die vraag klinkt, kunnen deze beenderen weer tot leven komen? En het antwoord nee is, mogen wij wijzen via het kruis op het lege graf. Ja, dood is niet langer het einde. Amen.